Welkom bij de Soester en zijn muziek. Techniek Huib Gijzen, presentatie Tari Schreuder. Als gast vandaag Tim de Wolf, verzamelaar van Antilliaanse en Arubaanse muziek. En daar gaan we het dit uur over hebben. Welkom in de studio van Radio Soest. Voor jou geen onbekend terrein.
Nee, zeker niet.
Jaren geleden was je hier al.
Ja, ik had het programma Krakende Curiosa. En ik heb dat een jaar of drie hier gepresenteerd inderdaad. Ja.
Was het al in deze studio of was het nog in Zonnegloren?
Nee, eerst in Zonnegloren en toen hier, ja.
Echt al heel lang geleden.
Ja, er is een hoop veranderd hier. Ja.
Mooi geworden, hè?
Het is erg mooi geworden.
Ja, we zijn ook zeer tevreden daarover. Leuk dat je bij ons weer te gast wilde zijn met al je muziek die je hebt meegenomen. Want je bent een liefhebber van één speciale muzieksoort en net hoorden we er al iets van. Wat was de plaat waar we mee begonnen?
De Mambo Antillano, gespeeld door Padu del Caribe. Dat is niet zijn echte naam. Hij heet eigenlijk Juan Chabaya Lampe. Ik heb altijd gezegd dat als ik ooit nog eens een zoon krijg, dan noem ik hem Chabaya. Het is een goede vriend van me geworden, maar dit was de eerste plaat eigenlijk die ik vond. De eerste Antilliaanse plaat die ik vond op een rommelmarkt in Hilversum, ergens zo rond 1982.
En was je nou op zoek naar dit soort muziek of was het heel toevallig?
Nee, het was echt toeval. Het was wel zo, ik was al jarenlang verzamelaar van oude platen. En ik had toen een Antilliaanse vriendin en ik had kort tevoren aan haar moeder gevraagd van, is er nou op Curaçao nooit eens iets opgenomen in die tijd? Waren daar geen studio's? Nou nee, zei ze, er is niets, het is Curaçao is een dorp en hoe zou dat moeten? Maar ja, toen vond ik 2 weken later of zo die platen en ik echt in als een triomf, hè, of een beetje overbluffen van, en wat is dit dan? Nou, en toen kwamen alle verhalen los, onder andere dus ook over deze Padu. Ah, Padu, en ja, nee, die kenden ze wel. En ze wist dus van veel artiesten precies waar ze woonden en zo, en allerlei details. Dus ik dacht, nou, dat smaakt naar meer. Want ik zag dus aan de matrijsnummers dat er veel meer platen opgenomen moesten
zijn. Wat zijn matrijsnummers?
Nou, dat is het nummer dat eigenlijk bij de opname wordt toegekend aan de plaat. En waar je ze in de meeste gevallen ook een beetje op kan dateren. Daarnaast heb je het catalogusnummer, dat kan per land zelfs verschillen. Maar het matrijsnummer is in die tijd eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de groeven, zeg maar. Zit iets ingewikkelder in elkaar, maar dat voert nu iets te ver. En bovendien blijkt ik, dan zal ook wel weer blijken wat een freak ik op grammofoonplatengebied ben. Maar zullen we het dus maar even niet doen. Maar hoe dan ook, dit is een van de platen uit die stapel. En dat was destijds een van mijn favorieten. En het gekke is dus, als je zo'n plaat vindt, dan is die, nou, toen op dat moment was hij een jaar of 50 oud. En dan is het heel iets anoniems. Hè? Dan denk je, die Padu del Caribe, die is natuurlijk al lang dood, een of andere vent die op die piano speelt. Maar het mooie is dus, mijn belangstelling begon te groeien en ik speurde, ik kwam eigenlijk toevallig te weten dat Padu altijd nog in leven was. En ik ben met hem gaan corresponderen, ik heb hem inmiddels vele malen bezocht en we zijn eigenlijk goede vrienden geworden. En dat is toch wel heel, heel leuk dat je zo, ja, zo nabij komt. Hè? Dat heb ik altijd als iets heel bijzonders gevonden.
Hoe ook vond hij het, die belangstelling?
Ja, hij vindt het schitterend ook en hij moet er erg om lachen, want hij zegt, je weet er meer van dan ik. En ik zit ontzettend te graven natuurlijk naar allerlei details. Want hij, als ik hem dan een brief schreef met vragen, heeft hij me later wel eens bekend. zei hij van, nou, als ik het antwoord dan niet wist, dan stuurde ik wel een brief terug, maar dan liet ik het een beetje zitten. Hè? Dan beantwoordde ik die vraag maar niet. Maar zei hij, dan kwam er stevast 2 weken later weer een brief van dit en dat en dat. Hoe zit dat nou? Dus hij, ik liet hem niet ermee wegkomen. Maar ja, dat moet je ook doen. Hè? Als je serieus de boel wil documenteren en je onderzoek wil doen, dan... Ja, dan moet je niet laten afschepen. Dat is
want deze muziek is eigenlijk geen hobby meer, hè? Het is meer.
Het is meer geworden, hè. Ik heb dus... het begon allemaal als liefhebberij. En met die vondst in 82 en die platen. Toen begon ik hier meer te zoeken, maar het kwam niet zoveel uit. Toen ging ik eind jaren 80 voor het eerst naar Curaçao. Toen begon ik ook al een beetje te speuren, maar het wilde nog niet zo erg. En het jaar daarop... Toen is het echt losgebarsten. Ook omdat ik toen heel veel vond. Ik ben toen eigenlijk gestuit op een oude winkelvoorraad. Dat heeft de zaak nogal een stroomversnelling gebracht. Maar pas zo rond 96 merkte ik van... ja, dit lukt me niet in mijn vrije tijd. Ik moet hier echt een fulltime job van zien te maken. Want ja, dat gaat zo niet. En de tijd is je ergste vijand, hè, met dit soort onderzoek. Want die mensen gaan allemaal dood. Er is niets opgeschreven in die tijd. Die maatschappijen die dus die plaat hebben opgenomen, die hebben geen enkele administratie gevoerd. En zo zal iets hebben opgeschreven, is het verloren gegaan. Dus je moet het echt van wat ze dan in het Engels noemen oral history hebben. Van het interviewen van de mensen, van de artiesten en andere betrokkenen. Dus het is altijd een kwestie van opschieten en je bent eigenlijk altijd te laat.
Maar het is gelukt om er werk van te maken.
Ja, ik heb toen, ik hoorde van de oprichting van het Prins Klaus Fonds. En dat fonds dat zet zich nog altijd in voor het behoud of het herontdekken eigenlijk van de oorspronkelijke cultuur in gekoloniseerde of voormalig gekoloniseerde samenlevingen. Dus het voldeed wat dat betreft perfect aan hun doelstelling. En toen heb ik een subsidieaanvraag ingediend, een onderzoeksvoorstel geschreven. En dat hebben ze toen gehonoreerd. Dus toen kon ik voor de 78 toertijd aan de gang. Nou, dat is uitgemond in een serie van 30 cd's die met dank dus aan het Klaus Fonds kosteloos ter beschikking is gesteld aan diverse bibliotheken daar en hier. En daardoor is de muziek ook voor iedereen weer in de buurt toegankelijk. Ik heb een boek geschreven, een discografie, waarin dus alle details over de platen worden opgesomd. Wie deden er mee, wanneer is het opgenomen, met een geschiedschrijving van de studio's. En ik had eigenlijk het idee van, nou ja, dat was het dan. Toen ging ik in 2002 eigenlijk om het af te ronden, feestelijk, een receptie te houden, mensen te bedanken. En toen werd er al gezegd van, ja, maar ga je dan niet door? En ik had eerst het idee van, nou, ik vind eigenlijk dat het lokaal opgepakt moet worden. Maar ja, je moet natuurlijk toch ergens over een paar rare eigenschappen beschikken om zoiets te willen doen. En er gebeurde me niks. En toen dacht ik, nou, dan zal ik het maar weer de draad oppakken. En nu doe ik de periode van 57 tot en met 1970. En heb ik een aantal fondsen weer bereid gevonden om de zaak te ondersteunen. Het Prins Klaus Fonds, VSB Fonds, Mondriaan Stichting en Thuiskopie Fonds. En het Prins Bernhard Cultuurfonds, zowel hier als op Curaçao en Aruba. Nou ja, en met dat geld zou je kunnen zeggen, heb ik er een professie van gemaakt. Met dit verschil dat je natuurlijk ook niet weet hoe het moet als het project weer klaar is. Maar ik heb daarnaast mijn eigen bedrijf in de geluidsrestauratietechniek. Dus nou, we zullen het beste er maar van hopen.
En wanneer moet dit klaar zijn?
Dit zou eigenlijk september dit jaar klaar moeten zijn. Maar dat ga ik niet halen. Dat heb ik, kan ik nu ook hier vrijuit zeggen. Want ik heb dat verleden week aan de fondsen gerapporteerd. Er is zoveel materiaal opgedoken. Ik reken aanvankelijk, het vorige project was ongeveer 700 nummers. En ik dacht van, nou, deze periode... zorgvuldige inschatting gemaakt aan de hand van grotere collecties die ik kende. Dacht ik 1000 nummers, maar het is inmiddels al 2000. Dat is ook weer een beetje de tragiek van dit werk. Hoe meer je best doet, hoe harder je werkt, hoe meer werk je krijgt.
Hoe erger het wordt. Ja. Er komt geen eind aan natuurlijk. Ja. Nou, we willen graag nog wat muziek horen. Een van de oudste platen gaan we luisteren.
Je mag zeggen de oudste.
Oh, de oudste zelfs.
Want de Arubanen hadden de primeur van de lokale opnames. En in 43, 44 is... bij iemand in de huiskamer, zeker Charles Neme, dat was een ondernemer op Aruba, is deze plaat gemaakt. En dat is ook weer die Padoue die dus net al in het eerste nummer speelde, alleen dan een paar jaar jonger. MUZIEK
de poca fatal, comer tio sempre vai, tataca no cai cai, de preitante de tal, taca vite restrap. Tu gente me te crap, y sufri suerte yo, de tempinquera que, tu gente tabaxi, ese tan natural, de época fatal, tu gente me te crap, y sufri suerte yo. Dolor del astro curincor, el pito me está mu, pa apretado es tu, tu cosa na trabao, pa tener no sabor. Tu cosa bien pareo, pa mandar los papeos, si tempo ta bruja, tu pueblo tapada, dentro su gran dolor del astro curincor, tu cosa bien pareo, pa mandar los mapeos. Pan queda mal parar, de la fruta un beber y no tapa el mener. Comercio sin razón, dijalza presirrón, toxino sin rabón, arruba sotabón.
Nou, in het laatste zin hoorde ik Aruba, maar waar ging het eigenlijk over?
Het gaat over de oorlog. Het is, de oorlogsomstandigheden op Aruba worden bezongen. En het wordt verteld dat het allemaal zo moeilijk is. De prijzen gaan omhoog. En dat is eigenlijk een beetje wrang. Want aan de andere kant wordt er wel eens op de Antillen gezegd, we hebben de oorlog gevierd. Want het was dus echt een tijd van grote economische voorspoed. Omdat die raffinaderijen, je had dus op Curaçao de Shell en op Aruba de Esso. Ja, die draaiden natuurlijk als een tierenlier vanwege de leveranties aan de geallieerden. Die schijnen iets van de helft van de totale olie en smeermiddelen en benzine geleverd te hebben voor de geallieerden. Maar ja, er stroomden dus nogal wat dollars ook binnen. En het was echt booming business daar. Het was ook als je verhalen hoort van mensen die daar na de oorlog nog kwamen, dan hoor je ook van het was een wereld van verschil met Nederland. De levensstandaard lag ook vele malen hoger dan in Nederland. En ook als je foto's ziet, je ziet het barsten van die enorme Amerikaanse auto's en zo.
Maar dan toch een lied dat niet zo positief
ja,
is.
Ja, maar ja, dat is altijd. Hè. Ik bedoel, wij lopen ook te klagen terwijl 4000 kilometer verderop mensen van honger omkomen. Dat,
net Nederlanders.
Het is altijd wat, hè. Ja. Zo heten sommige huizen. Ja,
Deze muziek, waar werd die nou allemaal opgenomen? Was dat ook op Curaçao, Aruba?
Nou, dit is dus op Aruba gebeurd in het huis van die ondernemer, van die Charles Nemen, maar dit is dus echt een hele vroege. Hè? En op een gegeven moment is die Padou ook met een vriend zijn eigen labeltje begonnen. En toen werd er een studio ingericht, dat wil zeggen de huiskamer kon zodanig worden aangepast met wat gordijnen en zo, dat ze daar die platen opnamen. En op Curaçao had je Tomás Henriquez van de Musica Studio. En die had echt een mooi ingerichte studio. En hetzelfde gold op een gegeven moment voor Horacio Hoyer. Die begon ook heel bescheiden, maar hij had op een gegeven moment ook echt een heuse studio ingericht. Ja.
Werd het nou ook nog een beetje goed verkocht, die platen?
Ja, het werd goed verkocht. Ja. Kijk, het waren natuurlijk toch kleine oplages, want het zijn natuurlijk toch kleine eilanden. Maar ook de mate waarin je ze toch in Nederland terugvindt. Ze werden ook vooral door mensen die daar werkten, ambtenaren of mensen van de raffinaderijen, gekocht als souvenir. En je komt het hier met enige regelmaat duikt het toch wel op, ja.
En de platen van Aruba, gingen die ook naar Curaçao en omgekeerd?
Ja. En die Padou die nam ook bijvoorbeeld weer bij Tomás Enríquez op. Hè. Dat waren ook weer vrienden trouwens. Dat is trouwens wel een mooi spookachtig verhaal. Dat Padou, Enríquez is vrij jong overleden. Hij was 42, kreeg een hartinfarct in 1955. En Padou zegt altijd van, ik voelde dat Tomás dood was. En toen ik droomde dat Tomás overleed. En toen ging 's ochtends de telefoon en kreeg ik te horen dat hij was overleden. Nou is Padou wel iemand die heel erg met het bovennatuurlijke bezig is. Maar ja, het is toch een interessant verhaal natuurlijk.
Er is meer tussen hemel en aarde, zeggen ze dan. Misschien had hij een gave, wie weet.
Ja, het zou kunnen.
We hebben weer muziek klaarstaan.
Ja, dit is weer een heel ander verhaal, want voordat er lokaal opgenomen werd, werden er wel composities opgenomen weer van Curaçaoenaars, met name op in Amerika. En dat ging nogal eens mis, want dan werd er een partituur naartoe gestuurd. Maar een Amerikaans orkest speelde dat gewoon. En dat maakte de bepaalde accenten die je heel moeilijk kan noteren, die deden ze verkeerd. Dus dat leidde nog wel eens tot opnames die dan weer erg lachwekkend werden gevonden als ze op Curaçao aankwamen en ze het konden horen. Maar het volgende nummer is eigenlijk wel, vind ik, een leuk ding. Het is een compositie van George Maduro, bekende Curaçaose familie, ook bekend hier van Maduro Dam natuurlijk. Bankiers waren het. Hij zat in Amerika gewoon voor bankzaken, maar hij had dus een aardig netwerkje in de grammofoonplatenindustrie. En er zijn nogal wat composities van hem vastgelegd. Ook echt op grote labels als Columbia, RCA, Brunswick. En de volgende opname is Flamingos and Moonlight en werd relatief laat opgenomen op 3 januari 1941, want het meest is ouder.
Thank you.
opname uit 1941. Ik stel me zo voor, die stond natuurlijk op een 78 toerenplaat, ja, maar je bent hier gekomen met een cd'tje. Hoe gaat dat?
Nou, in dit geval heb ik hem ter plaatse op Curaçao overgezet. Toen nog op dat, nu werk ik inmiddels op harddisk. Ja, ik heb een mobiele installatie gebouwd waarmee ik hoogwaardig de platen over kan zetten ter plaatse. Dat is natuurlijk belangrijk, want er zijn archieven waar je het niet mee mag nemen. Of particulieren die zeggen, nou, ik leen die plaat niet uit. Maar geen bezwaar, dan kan ik het ter plekke doen. Het is een kwestie van uiteraard een goede snelheid. Maar die kan je later nog corrigeren. Dat is tegenwoordig ook allemaal weer makkelijk in de digitale techniek. Maar wat heel belangrijk is, is een juiste naaldaanpassing. Hè. De meeste mensen hebben, als ze al iets van 78 toeren hebben, dan hebben ze één naald. Maar ja, ik heb er, ik weet niet, misschien wel 20 liggen of zo. Want ieder merk had weer zijn eigen afrondingsstraal. En naarmate je dus de groef op het optimale punt kan aftasten, dan scheelt dat alweer wat ellende.
Is er nog aan naalden te komen?
Nou ja, dat zijn niet die stalen naalden natuurlijk. Hè. Dit zijn dus diamanten die daarvoor geslepen worden. Ja, er zit in Engeland een bedrijf waar ze dat erg goed doen. En je kunt hier ook nog wel krijgen hoor. Bij bijvoorbeeld Tonar, de bekende leverancier van naalden, kun je ook nog 78 toerennaalden krijgen. Alleen dan heb je niet die keuze en afrondingsstralen. En dan heb je nog radiaal, elliptisch. Dat zijn allemaal technische verhalen, maar dan is het kwestie soms van de ruis eruit halen, de tikken eruit halen. Waarbij je natuurlijk net als je een schilderij of een huis restaureert, altijd de vraag hebt, hoe ver moet je gaan? Hier zit nog best wat ruis in. Maar ja, als je dat allemaal weg gaat halen, dan haal je ook een deel van het instrumentarium weg. En dat is natuurlijk ook weer jammer.
Ja, maar bij een plaat uit 1941, dan mag dat het dan bij worden.
Dat mag ook wel,
Dat heeft ook wel zijn charme natuurlijk.
Ik zeg altijd zo, het zou heel verdrietig zijn als je geen verbetering in de geluidstechniek kon waarnemen. Want dan zou er niks gebeurd zijn natuurlijk. Nee, maar het hangt er ook helemaal vanaf waar je het voor gebruikt. Als je iets op cd zet, dan is steeds dat tikje op dat vaste punt is heel irritant.
Ja.
In een radio-uitzending kun je zeggen, nou ja, die mensen horen die plaat in principe één keer en dan maakt dat minder uit. Dus het is de vraag van waar gebruik je het voor, waar wordt het op afgedraaid. Vaak valt het reuze mee wat er nog van te bakken is. Ik heb wel, die heb ik helaas niet bij me, maar echt een zeldzame plaat, bleek later. Die heb ik echt als een soort fruitschaal uit de modder getrokken. En die heb ik recht gemaakt. Ik heb daar een speciaal oventje voor gebouwd. Want heb je natuurlijk in de tropen. Die platen zijn zelden recht als je ze vindt. Hè. Als ze dus op een oneffen plaats hebben gelegen. Ook al is het een stapel van een stuk of 30. Dan zakt het gewoon in zijn geheel. Neemt het de vorm aan van de ondergrond. Dus ik heb nog wel eens die dingen weer recht moeten maken. Maar dan sta je er soms toch van te kijken wat er nog mogelijk is. Ja, en ik moet zeggen, de digitale techniek helpt natuurlijk wel.
Ja, dat kan nu
maar
veel meer natuurlijk.
Met een free download programmaatje kom je er natuurlijk niet. Het is ook wel behoorlijk investeren hoor.
Ja, ja. En heel veel tijd.
Ja, je moet er ook wel lol in hebben en een hoop geduld. Ja, ja, ja.
Maar ga je nu thuis ook nog voor je lol deze muziek opzetten? Of,
het komt wel voor,
muziek?
Ja, toch wel hoor. Ja, maar ik kom er te weinig aan toe, want ja, ik ben natuurlijk gewoon zelfstandig ondernemer. En dat ja, die clichés zijn allemaal waar. Het is keihard werken. En je staat er, ik noem maar wat, ik had laatst weer 6 naalden besteld in Engeland. Die moeten dan in die shells gemonteerd worden. Die pick-up kopjes. Nou, dan moet je richten. En dan moet je toch, ben je toch wel weer even mee bezig. Moet je goed opletten. Dan is er zo weer een halve dag om. Dan heb je 6 dingetjes. Wat alleen maar voorwaarden scheppend is om te kunnen werken. Dus dan heb je nog niks verdiend. Dat hoort er allemaal bij.
Ja.
Maar ja, het is wel leuk.
Het ligt hier een prachtig boek op tafel. Ja. Er zijn hele mooie cd's gemaakt. Er staat weer een nieuw project op tafel. Ja, op stapel. Ja. Dus ja.
Het kon allemaal veel erger.
Daarom. Dus even over de muziek weer. Als ik aan Curaçao denk toch ook een beetje aan Nederland. Zijn er ook nog platen waar Nederlandse invloeden op te horen zijn?
Ja, zeker. Dat er zijn verschillende platen gemaakt waarbij Nederlandse vocals zijn. En een mooi voorbeeld daarvan is het nummer Kermis, want het is de bewerking van een oud-Nederlands liedje toen het Kermis bij de Snijders was. Maar wat hier zo aardig is, is dat ook dus die background vocal, om het even in goed Nederlands te zeggen, die hoor je dan zo mooi kom later wij gaan dansen met die typische, ik zeg altijd wel eens Utrechtse A, die je ook in het Papiaments hebt. Hè? En jongens, wat een pret. Dat werkt toch wel op de lachspieren natuurlijk. Dat zullen ze ons niet kwalijk nemen, denk ik.
In het huisje bij de broer. Toen het kermis bij de strijders was in het huisje bij de broer. Toen natten zij met taakstof. Ja, ach, me lacht een taakstof van een kop bakken melk. Toen natten zij met taakstof. Ja, ach, me lacht een taakstof van een kop bakken melk. Toen het kermis bij de strijders was in het huisje bij de broer. Toen het kermis bij de strijders was in het huisje bij de broer. Toen natten zij met taakstof. Ja, ach, me lacht een taakstof van een kop bakken melk. Toen natten zij met taakstof. Ja, ach, me lacht een taakstof van een kop bakken melk.
Laat ons bij de dansen. Laat ons bij de dansen. Laat ons bij de dansen.
Joe heet het aan, joe heet het aan. Toen het kermis bij de strijders was.
Laat ons bij de dansen.
Jongens, wat een pret.
Laat ons bij de dansen.
Wie de geitenbak.
Laat ons bij de dansen.
Mek, de strijders.
Laat ons bij de dansen.
Joe heet dat aan.
Laat ons bij de dansen.
Toen het kermis bij de strijders was.
Laat ons bij de dansen.
Jongens, wat een pret.
Laat ons bij de dansen.
Wie de geest aan bar.
Laat ons bij de dansen. Laat ons bij de dansen. Laat ons bij de dansen. Laat ons bij de dansen.
You heet dat aan.
Laat ons bij de dansen.
Wie de geest aan bar.
Laat ons bij de dansen.
Toen het kermis bij de snijders was.
Laat ons bij de dansen.
Jongens, wat een pret.
Laat ons bij de dansen.
Laat een snijder dansen. Volgens mij is het een kleermaker, de snijder, hè? Die moet dansen. Het liedje ken ik niet als oud-Nederlands liedje, maar het is wel grappig, hoor.
Ja, het schijnt een oud-Nederlands ding te zijn. Ik kende het ook niet, maar door die plaat ben ik daarachter gekomen. Ja. Ja.
En op wat voor apparatuur werd dat in die tijd opgenomen?
Nou, dat ging heel eenvoudig eigenlijk, maar het werd nog direct gesneden. Het werd niet op band opgenomen, maar het werd echt direct in een lakplaat opgenomen. Dat betekende ook als er wat misging, moest het helemaal over. En dit is dus opgenomen in de Musica Studio door Thomas Henriquez. En hij had een vrij eenvoudige portable snijmachine. Dat is een ding wat je dus eigenlijk gewoon met een handvat eraan, dat kon je meenemen. Beetje optimistisch wel zo'n handvat hoor, want het is wel een zwaar ding. Maar goed, het geeft aan wat het ongeveer qua afmeting is. Het was in dit geval een RecoCut Challenger. Dat was een apparaat uit 1948-49 ongeveer. En dat heeft hij toch wel vrij lang gebruikt. Maar ik heb de indruk, maar daar ben ik nog niet helemaal achter, dat hij op een gegeven moment toch op band over is gegaan.
Want dan kon je mee monteren waarschijnlijk.
Ja, en als het mislukte, dan kon je gewoon de band weer wissen. En in dit geval was je dus zo'n lakplaat kwijt. En dat was toch weer geld.
Ja.
En dan werd dus de lakplaat werd naar Amerika gestuurd. En daar werd hij... daar werd hij eigenlijk weer overgespeeld op een was- of een lakplaat. En daar werd een matrijs van gemaakt en daar werden ze van geperst.
Ze hadden een hele reis achter de rug voordat het eindelijk...
En soms hoor je ook, dan vind je wel eens bij Hoyco, bij Hoyer heb ik dat gemerkt, maar hij had dus het label Hoyco. Dan zie je een plaat, die ziet er schitterend uit. En dan ga je draaien en hoor je allemaal tikken. En dan is het gewoon die master, zoals het dan heet, die lakplaat, die heeft dus een hele tijd... gewoon op de plank gelegen en onzorgvuldig bewaard. Het is geen regel hoor, maar er zijn een paar opnames, dan kun je echt horen dat hij beschadigd is, gedubt, zoals dat heet.
Ja, ja.
Ja, dat zijn natuurlijk toch wel eigenaardige
maar
dingen.
Maar dat hadden ze toen ze dat gingen doen, toch ook moeten merken van jongens, hij is niet meer in orde, dus maar, het maar niet
maar
doen.
Je hoort op veel van die platen, niet alleen technisch, maar ook muzikaal, kleine foutjes. En Het werd natuurlijk niet met de precisie van zoals dat hier bij Philips Fonografische Industrie of zo ging behandeld. Het was echt toch wel het product van een stel vrienden. En het was ook helemaal niet commercieel. Hè. Er werd ook eigenlijk niet aan verdiend. En de muzici werden er betaald met drank en eten. En sommige opnamesessies eindigden ook inderdaad in een bacchanaal. Hoor. Dat er ook niets meer op de plaat kwam. Daar heb ik wel verhalen over gehoord. Ja.
Waren er nou veel van dat soort groepen of muzikanten?
Ja, er waren veel groepen. En nog altijd, hè. Het zijn verschrikkelijk muzikale eilanden. Ik sta er iedere keer weer van te kijken. Het gemak waarmee mensen daar musiceren, nog altijd. En ook dat ritmegevoel. En dan komt er, zeker op Aruba waar ik Padoue dus goed ken, en dan wordt er veel in de familie gemusiceerd. En dat is altijd erg gezellig. Maar dan komt de buurvrouw binnen en die pakt zo'n rasp of zo'n wiri. Hè, en die haalt daar een ritme uit. En ik denk, al kan ik 10 jaar oefenen. Dan.
Ze hebben het gewoon.
Ja.
Dat missen wij dan weer. De muziek die we net hoorden, die was afkomstig uit Curaçao. En de muziek waar we zo naar gaan luisteren was afkomstig uit Aruba. Is er nu ook nog verschil tussen de muziek uit Curaçao en Aruba?
Ja, ik vind... Kijk, Aruba is natuurlijk weer kleiner. En bij de Curaçaose bands wilde het nog wel eens zijn dat het inderdaad hele andere bands waren. Hè? Maar op Aruba zie je toch wel veel dat dezelfde muzici in een ander orkest speelden. Ik vind het heeft toch altijd wel een beetje een wat rauwere klank dan de Curaçaose opnames. Dat heeft misschien ook wel te maken met, dit is dan opgenomen in de studio van Padoue. Het kan met de apparatuur te maken hebben, maar vooral dat trompetwerk, daar hoor je meteen, Aruba.
Bestaat die studio nog?
Nee, het pand bestaat nog wel, maar er zit nu het politiebureau in Oranjestad.
Nou, we gaan hem eens beluisteren, kijken of u het verschil hoort tussen de vorige uit Curaçao en deze komt uit Aruba.
Tiro de cura.
Ay, banco, banco,
tiro de cura.
En werd er nou lang van tevoren met elkaar geoefend en ingestudeerd voordat het op de plaat kwam?
Nee, helemaal niet. Dat ging echt heel, heel vlot en er werd heel veel geïmproviseerd. Roevo Wever, dat was dus die vriend van Padou, waarmee hij de studio had, die maakte de meeste arrangementen, maar dat ging dus eigenlijk meer in woorden dan op schrift. Trouwens, heel veel van de muzici konden ook geen noten lezen, hè, waren allemaal autodidact. En ja, ik weet niet hoe het met dit nummer is gegaan, maar ze hebben me wel verteld, of Padou heeft me wel verteld, van nou ja, dan kwamen we op zondagochtend bij elkaar. En dan hadden we zo'n idee voor een nummer, dan werd er een tekstje gemaakt en dan werd er wat een thema gespeeld en dat werd gewoon opgepakt en aangevuld. Maar die mensen waren natuurlijk ook erg goed op elkaar ingespeeld. Ja, er was geen tv, er was wel wat radio, maar die muziek die speelde en het zelf spelen van muziek speelde natuurlijk een hele grote rol in het leven. Hè? Dat was ieder weekend raak. En ja, dat maakte natuurlijk dat ze elkaar ook op dat gebied goed leerden kennen.
En ze speelden vooral op feesten en zo?
Ja. Maar ook gewoon zo en famille, hè? Dat werd er ook gemusiceerd. Maar was dan meer de walsen, hè? De Antilliaanse walsen. Daar komen we nu helaas weer niet zo aan toe, maar ja, het is allemaal keuzes.
U vliegt voorbij, ja.
Maar aan de andere kant, er is dus één Cancionero Padou uitgekomen. Dat wil zeggen een soort catalogus met ook de teksten van de liedjes. En daar beschrijft Padou ook in hoe moeilijk zo'n opnamesessie kan verlopen. En ik heb de exacte geschiedenis nu niet paraat, maar nou ja, daar heeft hij het over. Nou, het gaat mis met de apparatuur, hè? Want het snijden van zo'n plaat, dan komt er dus een materiaal, wordt er uitgegutst eigenlijk. Je kunt dat echt vergelijken met zoals dat met een linoleumsnede gaat. Nou, als dat materiaal onder een snijnaald slaat, dan kun je daar storingen door krijgen. Dus als dat gebeurde, moest het ook over. Nou, dan kon er natuurlijk gewoon iets fout gaan met het musiceren, waardoor het over moest. Maar soms kwamen de muzici ook niet opdagen. Dan was het zondagochtend, jongens, zo laat bij Padou, we gaan opnemen. Maar ja, als het dan zaterdagavond erg gezellig was geweest, ja, dan kon het wel eens voorkomen dat ze niet kwamen. En in dat bewuste verhaal heeft hij het ook over een bassist. Er kwam er geen bassist opdagen. Het hele eiland afgezocht tot ze een andere bassist hadden gevonden. Nou, oké, die bleek er dan te zijn een paar uur later. Maar ja, die was linkshandig, dus die bas moest omgestemd worden. En toen brak de steel, hè, en dat soort dingen.
Ja,
dat is ook wel echt allemaal pech, hoor. Maar ja, dat soort dingen kwam voor, ja. Ja,
ja, leuk. De muziek die we nu ook horen, werd die in die tijd ook op de radio vooral gedraaid? Of was het toch wel heel veel Amerikaans wat er daar gedraaid werd?
Nee, het was je had één lokaal radiostation, dat was de Curom, de Curaçaose radioomroep. Maar dat was toch wel iets wat sterk door de Nederlanders gedomineerd werd. En voor de rest werd er denk ik op de eilanden veel geluisterd naar de Venezolaanse zenders en andere omringende landen. Maar er was dus niet echt een zender waar veel lokale muziek werd uitgezonden. En dat veranderde in 1954. Toen kreeg Horacio Hoyer van het Hoyco-label licentie om zijn Radio Hoyer te beginnen. Dat bestaat nog altijd. En op Aruba begonnen Radio Kelkboom en Vos de Aruba in dat jaar. En dat leidde er eigenlijk toe dat die hele platenproductie in elkaar zakte. Henriques overleed dus. En Hoyer die stopte al zijn geld. Want het waren allemaal, zeker Hoyer was nog niet zo'n vermogend man. Henriques had een grote zaak, maar Hoyer die moest dus echt in die studio investeren. Dus daar kwam het er niet zo van om platen nog te maken. En dan zie je dus inderdaad dat zo na 55 is het eigenlijk een beetje stil met de lokale platenmakerij. En dat verandert weer zo rond 58, 59. Want dan is de firma Benar Sales op Curaçao, die distribueren jukeboxen. En die komen erachter van, hé, als we wat willen verdienen, dan zit er ook nog wel markt in lokale muziek. Dus die zijn toen platen weer gaan maken. Maar dat gebeurde in de studio van de Curom. Het wordt wel een heel lang verhaal nu. Maar de Curom die had een schitterende studio gekregen. Overigens ook in 1954. Helemaal zwevend opgehangen. Helemaal mooie geluidsisolatie. Want er was een hoop verkeer. Hè, want ze waren rijk. Er reden een hoop auto's rond. En die studio werd dus toen ook benut voor plaatopname. En het labeltje Benarsa, zoals dat dan heette, die hebben toch wel zo'n 40, 50 plaatjes uitgebracht. In het begin de eerste twee of drie op 78 toeren. En dan verder op 45 toeren. Een mooi voorbeeld daarvan ligt klaar. Dat is Ejaka, de rat van Boy Dab. En Boy Dab is jarenlang Toomba koning geweest. Zo vaak dat het vervelend werd. En het nummer dat is een beetje dubbelzinnig. Want hij verhaalt dan van... je bent goed met je buren. Je bent vriendelijk en populair. En je laat de deuren open. Maar dan komt de rat binnen en die steelt je kippenpoot. Maar het is een beetje dubbelzinnig dat de buurman er met je vrouw vandoor gaat.
Aha.
Daar is ook een hele rel over geweest. Maar goed, misschien moeten we maar weer eens even gaan luisteren naar muziek in plaats van naar Tim.
Esta pigaliña está bailando. Ay, es un bombicilla botán, o pibo amigo botín, pero divertido, mi que pavo de amor. Bota copia o pimichón, bota la gapota, abrí, ahora ya camine y boca, esta pigaliña está bailando. Ay, la topa al papu, ella, muchita busqué, ella, malo pa' batí, ella, moda mi que ayer, ella, tumba pa' lore, ella, ay, tumba tamale, ella, ella acá, ella acá, ella acá.
En aan deze plaat zat een rel vast. Ja, je ging er een beetje snel overheen, maar ik laat me dat niet ontglippen, want ik wil natuurlijk wel weten wat voor rel was.
Dit orkest, Luvia Musicaal, muzikale regenbui zou je kunnen vertalen, speelde dit bij Radio Hooijen met dus ook deze zanger, Boy Dab. En het is dus wat dubbelzinnig. En of ze nou zich aan deze tekst hebben gehouden en dat al een probleem was, of dat ze nog wat dingen bij hebben gefantaseerd. In ieder geval in de Amigo di Curaçao, een van de dagbladen op Curaçao, ontstond een hele polemiek in de rubriek Spreek ik met de Aruba, voor de ingezonde stukken was dat. En dat ging er dan over van ja, het is een schande en ze hadden het weg moeten draaien. Hè, het had niet uitgezonden mogen worden. Hooijen heeft toen zijn excuus aangeboden, Radio Hooijen, waar het werd uitgezonden. En heeft toen aangekondigd dat Conjunto, dat orkest, niet meer mocht spelen bij ze. En het toeval wilde, of misschien was het niet helemaal toeval, dan zie je hoe goed anti-reclame eigenlijk werkt. Net 2 weken daarna had dat orkest een optreden in Cinelandia, een van de theaters in Willemstad. En door deze rel was de belangstelling daarvoor gigantisch. En ik heb dus die krantenberichten zitten lezen daarover. En het was zelfs zo dat het verkeer eigenlijk de stad niet meer in of uit kon. Als gevolg van de hele haag mensen die voor de theater stonden. Die allemaal dat Congunto met dat nummer Ejaka wilden horen.
Ja, ja, dus
dat,
prachtig.
Ja.
Waar het al niet toe kan leiden. Gebeurde dat nou wel vaker? Dat er zo op het fatsoen eigenlijk gelet werd?
Nou, het was natuurlijk toch een kleine gemeenschap en er werd op elkaar gelet. En je moest het natuurlijk, denk ik, niet te bond maken. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar dat is nog wel een beetje de mentaliteit die ik daar wel heb leren kennen. En zeker ontwikkelingen van buitenaf. Het wordt nog altijd niet geapprecieerd op Curaçao als je topless gaat zonder. Ja, ik mag het wel doen. Ik ben een man. Maar vrouwen,
ik heb meer problemen.
Dat wordt niet echt... Nee. Tenminste, dat is mij verteld, hoor. Het aardige is dat er dus ook vaak actuele gebeurtenissen waar men het al dan niet mee eens was, werden bezongen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het nummer Mini Rock van Rudy Platen. Rudy Platen heeft vooral begin jaren 60 heel veel gecomponeerd. Maar het nummer Mini Rock is wat later opgenomen. Dat is uit 67. Aardig verhaal is dat hij was helemaal niet tevreden toen de platen, een oplage van ik schat 500 à 1000 stuks, terugkwamen op Curaçao. Was hij helemaal niet tevreden over de manier waarop het was gemasterd en geperst. En hij heeft toen, dacht hij, de hele oplaag vernietigd. En vreemd genoeg is die plaat toch, die duikt toch hier en daar nog wel op. Ik heb hem zelf ook in mijn collectie. En hij heeft me ook verteld, hij zegt, ik begrijp daar niks van. Dat ding is dus eigenlijk een hit geworden. Terwijl ik dacht dat ik ze allemaal vernietigd had. Maar wat zo aardig van dit nummer is dat het dus inderdaad inhaakt op zo'n actuele gebeurtenis. De komst van die minirokjes. En er wordt dan gezongen. Het zit in het Papiaments en in het Nederlands. Maar... de Nederlandse vocal is geloof ik wat korter, maar in het Papiaments hebben ze het dan over van de chauffeurs letten niet op en dan krijg je aanrijdingen van en ze kijken meer op de stoep dan op de straat. En vandaar dat die dingen, die moet je eigenlijk niet in de stad dragen, dragen thuis of van het strand, maar ga er niet mee de stad in.
Tu minilla causa un gran sensación, hoy está tu mata café.
Tu minita masha contigo y el flow, deseo mi sierra, tu mente miré.
Control y vas tú, a mirar el mini ciclo. A China pie, sacudiendo cabello, de los tenses y sin coso soné.
O mini tamaya, por ti tuyo no, enseño mi sierva, tu rente miré.
Toch een grappig liedje. Volgens mij was de Nederlander die eventjes zo floot vanaf de stijger.
Nou, dat
zou
best kunnen, maar het is internationaal, hè, dat geluid.
Dit soort muziek allemaal, maar bestaat er nu ook een soort popmuziek daar?
Ja, je kreeg dus echt wel invloed van de Anglo-Saxische bands, hè, in de jaren 60. En je kreeg groepen als The Young Ones en Los Dangerous en Los Honda. En Los Honda heeft op een gegeven moment in Venezuela een LP gemaakt. En vandaar dat daar nog het een en ander van bewaard is gebleven. Want veel van die popgroepen, daar is ook niets van opgenomen. Maar het is aardig om van Los Honda even het nummer Farah te draaien. Dat slaat denk ik op de prinses van Perzië toen, Farah Diba, wat een schitterende vrouw was.
Farah, you're the girl of my dreams, if you know what I mean. Farah, you're every breath that I take, when you're around my resistance breaks. If I get you in my arms, and you thrill me with your fine sweet charm. Your name is sweeter than the sweetest honey I ever tasted. So when you're around my neighbors, I am wide awake. If I get you in my arms, and you thrill me with your fine sweet charm. Baby, don't you know what I mean? When you walk, I feel so strange. When I think about you, baby, I have to call your name, oh, Farah. Baby, don't you know what I mean? When you walk, I feel so strange. When I think about you, babe, I have to call your name. Your name is sweeter than the sweetest honey I ever tasted. So when you're around my neighborhood, I am wide awake. If I get you in my arms, and you thrill me with your fancy charm.
Tim, en dan zitten we al een uur bijna te praten met elkaar. Voor we er straks uitgaan wil ik even Huib Gijzen hartelijk bedanken voor alle technische dingen die hij achter het glas heeft verricht voor ons. Als mensen nog iets hebben op het gebied van deze muziek, ze hebben misschien nog een stapeltje LP's liggen.
Ja.
Kunnen ze bij jou terecht?
Ja, heel graag. 78 toeren, 45, 33, alles is welkom. Zelfs dingen die u hier gehoord heeft, want het is niet gezegd dat ik ze zelf bezit. En het is altijd fijn om de originele te hebben. Ik ben bereikbaar, ik woon in Soest. Ik sta aan het telefoonboek. Het nummer is 6026761 of mailen naar tedewolf@wanadoo.nl. En ik heb ook een site en als je in Google intikt, nou ja, iets Antilliaans en mijn naam, dan rolt dat er wel uit over het algemeen. Dus ja, heel graag. Altijd welkom. Heel graag.
Ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor alles wat je ons verteld hebt. Heel veel succes nog met de rest van je onderzoek.
Nou, graag gedaan. En we gaan eruit met Fecco's Combo.